Psalm 73. Ik wil nadenken over het thema leven dicht bij een goede God. Leven dicht bij een goede God. Deze psalm heeft 20 versen. En ik zou graag willen beginnen om hem gewoon helemaal door te lezen. 28 versen. Ik zat bij de Psalm 72. We gaan naar Psalm 73, 28 versen. Ik heb ze ook op het scherm staan. Maar fijn als je je eigen Bijbel bij je hebt om dat ook mee te lezen. Ik zou ook van harte willen aanbevelen om, als je notities maakt over de preek, om die gewoon ook, misschien niet in eerste instantie, maar uiteindelijk wel in je Bijbel ook te maken. Dus misschien eerst een schriftje of zo en dan de belangrijkste, gewoon in je Bijbel erbij te schrijven. Zodat je, wanneer je dat leest de volgende keer, dat je ook wat handvaten hebt en wat inzichten in die psalm. Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten, want ik was jaloers op de dwazen. Toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Ze verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hen als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Ze spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. En hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt. Dat ze zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Ze worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagd bij het ontwaken, zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets, ik was een redeloos dier bij u. Ik zal echter voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel. En naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart? Dan is God de rots van mijn hart. En voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden zullen omkomen. U verdelgt hen allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. De psalmen zijn natuurlijk een liedboek. Het zijn gedichten die geschreven zijn door echte mensen in echte omstandigheden. En niet altijd in de meest gunstige omstandigheden. En soms zelfs in hele erbarmelijke omstandigheden. De psalmen geven het volledige spectrum van de menselijke emotie weer. Van hoogtepunten op pieken in het leven tot aan de meest duistere momenten en gedachten die een mens kan hebben. In wanhoop en hopeloosheid en alles daartussenin. Werkelijk, de psalmen zijn een boek van het volledige spectrum aan menselijke ervaringen en emoties die je zou kunnen vinden. En alle psalmen leiden ons, waar je ook bent, of je nou op die bergtop zit, of dat je nou in een donker dal zit en je ziet geen licht. Alle psalmen gaan jou raad geven, gaan jou de weg wijzen om bij God te komen met die omstandigheid. Deze psalm gaat specifiek over de struggle, de worsteling met de vraag of God werkelijk goed is. Als ik een toets zou afnemen, als jullie allemaal een examen zouden doen hier over de Bijbelse leer, dan zouden jullie allemaal haarfijn weten in theorie dat God een goede God is. Dat is een van de eerste dingen die je leert over God. Maar als je werkelijk eerlijk zou zijn, dan zullen er momenten zijn dat je twijfelt aan die goedheid. Er zullen er momenten zijn dat je het gewoon niet ziet in je leven. Dat je het niet ziet op de aarde. Als je naar het nieuws kijkt en je ziet hoe onrechtvaardige mensen, hoe dictators, alleenheersers, hoe onderdrukking plaatsvindt in deze wereld, hoe onschuldige mensen de dupe worden van de zonde, van de machtgraaiing van anderen. Dus we zien hoeveel onrecht en oneerlijkheid er in de wereld is. Dan kunnen we ons afvragen inderdaad of God wel werkelijk goed is. Zoveel ongelooflijk leed. En wat op dat niveau plaatsvindt, vindt ook in onze persoonlijke levens plaats. Er zijn situaties waarin er ontwikkelingen kunnen komen in ons leven, omstandigheden zich kunnen opdringen, waardoor we ons afvragen, is God wel werkelijk goed? Misschien is hij alleen goed voor sommige mensen, maar niet, zeker niet voor mij op dit moment. Er zijn allerlei manieren of redenen, moet ik zeggen, waarom wij twijfelen aan de goedheid van God, ondanks dat we dat haarfijn theoretisch weten. Ik heb er 4 opgeschreven. En de eerste is dat er een Satan rondgaat die constant twijfel zaait in ons hart. En dat heeft hij al vanaf het eerste begin gedaan. Hij begon bij Adam en Eva en wat zei hij? Heeft God werkelijk gezegd? Want God weet dat op de dag dat je hiervan eet, dat je zult zijn als hem. Goed en kwaad kennend. God zaait twijfel in de eerste 2 mensen. Waarover? Over de goedheid van God. God, de Satan is ons constant aan het belagen met gedachten, met ideeën, met twijfels, met manieren van het kijken naar onze situatie om ons te doen twijfelen aan de goedheid van God. En die Satan die heeft ook nog eens een bondgenoot, die woont in ons en dat is ons vlees. Dat is die oude ik, die oude Thijs. Die taaie, oude, heilloze, onverlosbare Thijs van Rijn. Die ongeneeslijk wantrouwend is tegenover God. Die in elke omstandigheid met zijn stem komt en zegt, zie je wel, God houdt niet van jou. Hoe kan je dit op enige andere manier interpreteren? Dat God jou straft. Dat je de gunst van God verloren bent. En het is niet alleen de Satan die ons belaagt met zijn vurige pijlen van de buitenkant. Maar er is die constante vijand die overal met mij meegaat. en die mij constant doet wantrouwen. Er is een diep, ongeneeslijk wantrouwen in elk van ons tegenover God. Een derde reden waarom wij het moeilijk vinden om te geloven, om vast te houden aan de goedheid van God, is omdat wij zo een moeite hebben om uit genade te leven. Wij leven in een wereld waar voor wat hoort wat. Wij leven in een wereld die binnen het raamwerk van rechtvaardigheid werkt. Jij werkt en jouw werkgever die geeft jou een loon. En alles, daar moet voor betaald worden. En alles, daar wordt in onderhandeld. En het is, ik doe dit en jij doet dat. En alles wordt contractueel vastgesteld. En opeens komen we in een relatie met God en daar werkt het volledig niet op basis van rechtvaardigheid, maar enkel op basis van zijn genade. En daar kunnen wij als mensen gewoon niet mee omgaan. Want wij willen constant terugvallen in een patroon waarin wij gaan werken voor de dingen die God ons geeft. En daarmee denken we ook dat als er iets verkeerds gebeurt in mijn leven, God betaalt uit wat ik nu op dit moment verdien. Want God is een God die wiens relaties gebaseerd zijn op rechtvaardigheid en werken. En ons hele godsbeeld gaat als een achtbaan mee met onze omstandigheden. Omdat wij niet geleerd hebben, omdat wij niet gewend zijn om te leven vanuit een relatie die enkel gebouwd is op genade, waar rechtvaardigheid niet aan de pas komt. En een vierde reden waarom wij twijfelen aan de goedheid van God is precies de reden waarom deze psalm geschreven is. En dat is omdat wij om ons heen kijken en wij ons afvragen, hoe kunnen de slechterikken van deze wereld zo huishouden? De brutalen van de wereld, die bezitten de halve wereld. En hier ben ik in mijn bescheiden leventje en ik probeer God te dienen zo goed als ik het kan. Ik doe gewoon mijn best om voor God te leven en ik krijg de klappen. En ik krijg de rekening voor de criminelen en de duistere zaken die om mij heen gebeuren. En dus gaan we twijfelen aan Gods goedheid. En dat is precies waarom deze psalm hier in dit gedeelte geschreven is. We zijn trouwens in goed gezelschap als we twijfelen aan de goedheid van God. Waarom? Job was eentje die heel erg twijfelde aan de goedheid van God. Maar ook Jeremia, de profeet, was constant eigenlijk God aan het beschuldigen dat God niet rechtvaardig en eerlijk was. En denk eens aan het volk Israël dat alleen maar aan het klagen was. 40 jaar lang twijfelden zij aan de goedheid van God. En klaagden ze voor de dingen die hij deed en de dingen waarin hij voorzag. Wat een geduld heeft God toch met dat volk gehad. Ik weet niet of ik het 40 jaar zou uithouden met die generatie. Maar deze psalm is niet door een van deze mensen geschreven. Deze psalm is geschreven door iemand die heet Asaf. Staat ook boven de psalm, een psalm van Asaf. Wie was die Asaf? Nou, dat was een aanbiddingsleider. Hij werd door David aangesteld. We lezen daarover in 1 Kronieken, hoofdstuk 6. Toen David voorbereidingen ging treffen voor het bouwen van de tempel. Hij mocht dat zelf uiteindelijk niet doen, maar zijn zoon Salomo mocht dat uiteindelijk wel doen. Maar David mocht wel al rijkdom verzamelen, mocht bouwmaterialen verzamelen en hij mocht ook al de aanbiddingsstructuur mocht hij organiseren. En David vroeg Asaf of hij leiding wilde geven in de aanbidding die plaatsvond in de tempel. Er waren koren, er waren mensen die muzikaal bijdroegen om aanbidding aan God te brengen. We zien dat na verloop van tijd dat Asaf de leider van deze groep wordt. En dat hij ook zijn gezin, zijn familie mag meenemen in die groep tempelmuzikanten. Hij voerde de psalmen van David, die voerde hij uit en voerde hij op. En hij schreef zelf ook een aantal psalmen. Psalm 50 is daar eentje van en psalm 73 tot 83 zijn ook allemaal psalmen van Asaf. Nou, dit was niet zomaar iemand, dit was natuurlijk iemand die een bepaalde geestelijke volwassenheid had. Want David zou niet zomaar iemand aanstellen. En we leren dus dat het zijn niet altijd de geestelijk onvolwassen mensen die twijfelen aan de goedheid van God. Soms zijn het reuzen in het geloof die in een crisismoment in hun leven heel diep gaan en ook radicaal kunnen twijfelen. Is God wel goed voor mij? Twijfel aan de belofte die God gedaan heeft in zijn woord. Asaf schrijft Psalm 73 als zijn ervaring met deze worsteling. En ik wil in drie punten de preek brengen vanmiddag. Met als hoofdvraag, leef jij dicht bij God? Want wat er in de weg staat van een leven dicht bij God is inderdaad het antwoord op deze vraag. Als jij niet gelooft dat God goed is, dan zul je nooit dicht bij God gaan leven. Want als je niet gelooft dat God goed is, zul je hem niet vertrouwen. En als je hem niet vertrouwt, dan zul je niet bij hem in de buurt willen zijn. Anderzijds, als jij volledig overtuigd bent dat God alleen maar goed is, altijd, en niet voor mensen in het algemeen, maar voor jou specifiek, in al je omstandigheden, als jij daarvan overtuigd kan raken, ja, God is goed voor mij. In al mijn hebben en mijn houden, in al mijn omstandigheden en in mijn levensloop. Als jij kan vertrouwen, als jij overtuigd bent dat God goed is voor jou, dan zul je ook hem kunnen naderen. Dan wil je hem naderen. Dan wil je dicht bij hem leven door de dag heen. Ongeacht je omstandigheden. Nou, deze psalm, daar zit dus een soort progressie in. In de eerste helft spreekt Asaf van de weg van twijfel die hij doorgaat. En daarna het punt van ommekeer in vers 17. En dan de tweede helft van de psalm spreekt van de nieuwe weg die hij mag inslaan. Niet een weg van twijfel en verbittering, maar een weg van vreugde en nabijheid bij God. Dus laten we deze waarheden die God voor ons heeft vanmiddag gaan uitwerken. Asaf begint met het praten over zijn twijfel en zijn verbittering. Hij opent de psalm, hij zegt, ja, God is goed voor Israël. Hij kijkt als het ware nu terug. De eindconclusie, daar begint hij mee. Hij is teruggekomen naar het punt dat hij overtuigd is, ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, zegt hij, mijn voeten waren bijna uitgekleden. Er was een moment in mijn leven dat ik bijna van God af was. Dat ik bijna God vaarwel heb gezegd. Mijn schreden, mijn voetstappen waren haast uitgeschoten. Ik was het pad van geloof in God aan het bewandelen, maar ik dreigde uit te glijden en weg te glijden van de zekerheid en de stabiliteit van mijn geloof. En hoe kwam dat? Vers 3. Dat kwam omdat ik mijn ogen gebruikte. Ik zag de dwazen om mij heen. Ik zag de ongelovigen. Ik zag de goddelozen om mij heen. Ik zag wat er gebeurde in de wereld. En er waren in die tijd natuurlijk geen massamedia, geen technologie om eigenlijk verder te kijken dan de onmiddellijke omgeving. En ja, wat er af en toe is via een karavaan medegedeeld werd over wat er ergens anders in de wereld gebeurde. Maar dat is niet nodig. We worden vandaag overspoeld met beelden, met nieuws. Binnen enkele minuten kunnen we weten wat er aan het andere einde van de wereld aan het gebeuren is. Maar hoeveel of weinig we ook tot ons nemen, het zal ons altijd duidelijk zijn dat het leven niet altijd eerlijk is. Dat het soms kan zijn dat de goddelozen het beter hebben dan de kinderen van God. En misschien heb je dat zelfs aan de lijve ondervonden. Dat sinds dat je de weg van Jezus bent bewandeld, sinds dat je christen bent geworden, dat het leven eigenlijk niet zozeer makkelijker is geworden, maar eigenlijk alleen maar moeilijker. Dat er alleen nog maar uitdagingen bij kwamen. En het is een ware verleiding voor ons om aan de goedheid van God te twijfelen wanneer het slecht met ons gaat. En wanneer het goed gaat met de ongelovige, goddeloze mensen van deze wereld. Misschien is het moeilijk in je huwelijk. Misschien heb je een opstandige tiener thuis. Misschien heb je financiële moeilijkheden. En weet je niet of je elke maand kan rondkomen. En je bent aan het ploeteren. En je doet je best. En je bidt voor de noden die je hebt. En je bidt voor de wijsheid die je nodig hebt. En je bidt voor een ommekeer in je huwelijk. Maar er schijnt niks te gebeuren. Terwijl eigenlijk je ongelovige broer fantastisch carrière aan het maken is, gelukkig is, een kindje krijgt, zo'n droomleven kan leiden, of je collega's, die sluiten je nu uit, omdat je voor je geloof uitkomt. Je bent niet meer welkom bij je vriendenkring die in het weekend dronken feestjes willen voeren. Je wordt buitenspel gezet. Dat zijn de dingen die je ziet met de ogen die je in je hoofd hebt. In plaats van dat je kijkt met de ogen van geloof vanuit je hart. We moeten onze theologie, we moeten onze waarheid niet baseren op wat deze ogen waarnemen. We moeten naar de wereld kijken, naar onze omstandigheden kijken, naar wat de ogen van geloof geïnformeerd door het woord van God ons onderwijzen. We leren niet hoe God is door te kijken naar de wereld. We leren hoe de wereld is door te lezen wat God daarover gezegd heeft. We zetten alles op zijn kop. En we moeten beginnen met zijn woord. We moeten beginnen met geloof. En we kijken naar onze omstandigheden door de lens van de waarheid van God. En dat had Asaf niet gedaan. Had hij nagelaten. Hij praat hier over de ongelovigen. Hij zegt, tot aan hun dood zijn er geen boeien. Hun kracht is fris, ze verkeren niet in moeite. Ze worden niet gekweld. En daar zijn ze ook nog eens een keer hoogmoedig over. Ze roemen eigenlijk in het feit dat ze wegkomen met hun criminele activiteiten. Ze schrijven een boek over hoe ze een criminele overval hebben uitgevoerd. En ze verdienen er geld aan. Hun ogen puilen uit van vet. Denk eens aan de hoogste elite van deze wereld. Financieel kunnen ze nauwelijks geraakt worden, want ze hebben zo'n bergen met geld. Ze leven het leven van luxe, ze leven in volledige onbezorgdheid. Ze kopen zich wat ze nodig hebben. Ook populariteit kopen ze met geld. Ze kopen de overheid om. Ze spelen vriendjespolitiek. En niks schijnt hun te kunnen raken. Dat is de frustratie die Asaf heeft. Je volgt nu Christus. En het heeft een prijskaartje voor jou opgeleverd. Wat gebeurt er dan in je hart? Nou, Asaf zegt in Psalm 73 dat hij jaloers werd. Hij zei eigenlijk, het gras is eigenlijk best wel groen aan die kant. Wat heb ik allemaal opgegeven? Wat zijn de consequenties voor mij geweest? Ik zou ook nog wel eens weer een leuk feestje willen hebben. En uit mijn bol gaan. En gewoon naar bed gaan met wie ik naar bed wil gaan. En doen wat ik wil doen. In vers 13 praat hij over het feit dat hij gefrustreerd is. Dat blijkbaar al zijn inzet, wat hij voor God doet, alles wat hij opgegeven heeft om Jezus te volgen, dat is blijkbaar voor niks, want het heeft hem eigenlijk niks opgeleverd. Voor niks heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke ochtend. Het heeft beproeving gebracht. Kwelling. En toen hij erover ging nadenken, vers 16, om dat een plekje te kunnen geven, om te kunnen rijmen wat er gebeurt in mijn leven en wat ik lees in Gods woord en wat ik om me heen zie in de wereld, deed het alleen maar pijn. Het was alleen maar moeite. Hij kon de optelsom niet kloppend maken. En vers 21, zijn hart raakte eigenlijk verbitterd. Verbitterd richting God. God luisterde niet. God zag niet dat hij noden had. God zag niet dat hij dingen had opgegeven. God zag blijkbaar niet dat hij zijn best deed. Er kwam geen enkel teken uit de hemel van goedkeuring, van bemoediging. Van fijn dat je je zo inzet voor mij. En zijn hart raakte verbitterd. En zijn voet begon uit te glijden. En hij raakte wankel op zijn benen. En stond op het punt om een flinke struikelpartij mee te maken. Maar dan spreekt Asaf over het keerpunt in die gedachtenstroom. Hij spreekt daarover in vers 17 en zegt, totdat ik Gods heiligdom binnenging. Asaf ging naar de gemeente, zo zou je het kunnen zeggen. Hij ging naar de kerk. De hele week lag hij te worstelen met God. Begreep hij God niet. En als hij dan, in dit geval op zaterdag natuurlijk, in het Oude Testament, de Sabbat, de dag des Heren, naar Gods heiligdom gaat, naar de tempel gaat, dan stapt hij uit de wereld en in een klein heiligdom. Hij sluit alles wat in de wereld gebeurt even uit. En hij verschijnt voor God. En daar zegt hij, kwam er een ommekeer in mijn denken. Daar kwam er helderheid. Daar gingen mijn scheve gedachten en werden ze teruggebogen. Waarom? Omdat al die mensen die mij zo jaloers maakten, al die mensen die eruit zagen alsof ze het beste leven ooit hadden, die waren op weg naar een verschrikkelijk einde. Naar een pad dat naar de hel liep. Ik ging Gods heiligdom binnen en ik werd eraan herinnerd dat dit leven niet het laatste hoofdstuk is. Ja, ik stond op het punt om uit te glijden, maar in werkelijkheid stonden zij op een punt om uit te glijden. U zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. En het kan heel snel gaan met het neerhalen van een goddeloos iemand die jarenlang een volk heeft onderdrukt, die jarenlang mensen heeft uitgebuit, die jarenlang moordlustig is geweest. In een heel korte tijd kan God iemand zo heel diep laten vallen. En vandaag de dag zien we dat ook regelmatig op het nieuws. En als het niet in hun leven gebeurt, dan zal het gebeuren als zij voor de troon van God komen te staan. Asaf moest zijn hart kalibreren. Er is een oude voorganger, Robert Murray McShane, leefde in Schotland. Die sprak hierover in de volgende illustratie. Hij schreef dit in een brief toen hij een tijd op het platteland was. Schreef hij een brief, ik weet niet precies naar wie hij dat schreef, maar hij schrijft over het feit dat zijn horloge op het platteland hier niet zo nauwkeurig de tijd aangeeft als vroeger in de stad, in Glasgow, waar hij woonde. Door kleine en geleidelijke veranderingen merk ik dat het tijd wint of verliest. En het verbaast me dat ik een andere tijd heb dan de rest van de wereld. En wat erger is dan de zon. In die tijd waren horloges natuurlijk niet zo nauwkeurig als ze vandaag zijn. Nu hebben we digitale horloges die tot op een miljoenste seconde of zo precies geëikt zijn op de officiële tijd. Maar in die tijd was het gewoon een kwestie van opwinden, van veertjes en radertjes. En soms ging je horloge te snel en soms ging die wat te langzaam. En je moest dat horloge dus constant kalibreren. Je moest hem even bijstellen, zodat je de juiste tijd op jouw horloge had. En de eenvoudige verklaring dat op het platteland dat zijn horloge vaak onnauwkeurig was, vertelt hij, is dat ik in de stad in elke straat een kerktoren tegenkwam met een nauwkeurige klok. En dus werden eventuele afwijkingen in mijn horloge snel opgemerkt en gemakkelijk gecorrigeerd. En precies zo denk ik soms dat het ook met ons innerlijke horloge kan zijn, waarvan de wijzers niet naar de tijd, maar naar de eeuwigheid wijzen. Door geleidelijke en langzame veranderingen blijven de raderen van mijn ziel achter, of worden de veren van mijn hartstochten te krachtig. Hij praat over de noodzaak dat wij als hart, dat ons hart constant eigenlijk aangepast moet worden, gekalibreerd moet worden op het woord van God. En dit moment waarin Asaf de tempel binnenkwam, was zo'n moment waarin de wijzers van zijn klok, die heel ver waren afgeweken van de waarheid, teruggebracht werden en geëikt werden op de waarheid die God ons in zijn woord openbaart. Waarom gaan wij elke week naar de kerk? Waarschijnlijk over een jaar ben je deze preek alweer vergeten. Misschien over een paar dagen. Ik heb soms moeite om mij te herinneren wat ik een week geleden zelf gepreekt heb. En ik was degene die de boodschap urenlang heeft voorbereid, de sheet daarvoor heeft gemaakt en hem ook nog eens een keer gebracht heeft. Waarom doen we dit als we toch niet onthouden wat er gezegd wordt? Nou, hopelijk blijft er een beetje plakken. Maar sterker nog, er is een aspect van de wekelijkse dienst waarin wij gekalibreerd worden. Pas op voor degene die zegt, ik heb het niet nodig om elke week in de kerk te zitten. Want jouw interne horloge met die veertjes van hartstochten en de radertjes van jouw ziel, die raken constant uit balans. Zodat wanneer je op je horloge kijkt, je niet de volledige en juiste tijd hebt, de waarheid. En een van de aspecten, een van de dynamieken van de wekelijkse samenkomst is dat wij één keer in de zeven dagen zeggen, ik zet mijn wijzertjes, de wijzertjes van mijn hart, weer precies op de juiste en nauwkeurige tijd. Zoals God het aangeeft in zijn woord. En onthoud ik niet alles wat er gezegd is. Die aanpassing die ik in mijn houding maak, is broodnodig. Week in, week uit. We moeten de kwaliteit van het leven met of zonder God leren oordelen op het termijn van de eeuwigheid. We moeten niet naar de wereld kijken en zeggen, oh, wat een fantastisch mooi leven, daar ben ik jaloers op. Want we moeten ook hun eeuwigheid meenemen in het oordeel, in de beoordeling van dat leven. En we moeten ook voorzichtig zijn dat we ons eigen leven niet beoordelen enkel en alleen op het aardse leven wat wij nu leiden met al onze beproevingen en het verlies en de moeilijkheden die wij nu ervaren. 2 Korinthe 4 zegt dat onze lichte verdrukking die wij nu in dit leven ervaren, die van korte duur zijn, 80, 90, misschien 100 jaar, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Met andere woorden, wat wij hier missen, wat wij hier aan sores ervaren als kinderen van God, is niet te vergelijken met de heerlijkheid die ons te wachten staat. Het prijskaartje van een leven in ongeloof en zonde is afschuwelijk. En anderzijds, de beloning van een leven met God is onbeschrijfelijk mooi. We moeten een pad niet beoordelen op de comfort van de reis, maar op de wenselijkheid van de eindbestemming. De eerste seconde in de hemel is genoeg, meer dan genoeg, om het diepste lijden wat wij hier ervaren hebben te compenseren. En zo is ook de eerste seconde in de hel genoeg om iedere zondaar te doen inzien. Dit was het genot van mijn zondig leven niet waard. Neem het einde mee, de eeuwigheid. Asaf kwam in het heiligdom van God. En de wijzers van zijn ziel werden weer gericht op het feit, dit leven is niet alles. Er komt nog een hele eeuwigheid. En dat was genoeg, dat was een ommekeer in zijn leven, dat was een verandering in zijn denken die hem kon doen schakelen om weer naar God toe te bewegen. In plaats van God af te bewegen. Corrie ten Boom heeft een prachtig gedicht geschreven over de wever die ons leven weeft. Mijn leven is een weefsel tussen mijn God en mij. Niet ik kies uit de kleuren. Heel doelbewust werkt hij. Soms weeft hij er verdriet in. En ik, door onverstand, vergeet. Hij ziet de boven en ik de onderkant. Als het weefgetouw zal rusten en de spoel niet meer schiet om, zal God het doek ontvouwen en verklaart hij het waarom. Hoe nodig donkere draden zijn in des wevers hand, naast goud en zilverdraden, zo komt zijn plan tot stand. Wij zien de achterkant, wij zien de werkruimte, wij zien dingen nog niet zoals ze zijn als ze af zijn. We kunnen daarom twijfelen aan de goedheid van God, maar er komt een moment dat God het kleed zal omdraaien. En dat je elke draad van jouw leven, of het nou een donkere draad is of een gouden draad, je zult het prachtige patroon zien van het leven dat gemaakt is gelijkvormig aan Jezus Christus. Asaf zegt, ik zal echter voortdurend bij u zijn. Kijk, hij heeft het weer te pakken. Hij kan weer perspectief brengen in zijn situatie. Hij ziet de goedheid van God die hij niet kon zien omdat hij zo jaloers was en zo gefixeerd was op de schijnbaar onbezorgde levens van de goddelozen. Maar hij realiseert zich en hij ziet opeens met verse ogen de goedheid van God in zijn leven nu. Niet alleen het einde wat gaat komen, maar ook nu vandaag de dag. Ik zal echter voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. En daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Dus die eerste drie regels die gaan over het nu. Want in vers 24, de tweede regel, is pas wanneer we bij hem zijn. Ik ben nu voortdurend bij u. U hebt nu mijn rechterhand gegrepen. Dat praat over de leiding van de Heer. De aanwezigheid van de Heer. De ondersteuning van de Heer. Ik heb het vooruitzicht op heerlijkheid. En dan deze prachtige tekst. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. God is zijn grootste schat geworden. God is zijn alles geworden. We lezen in een citaat van A.W. Tozer. De man die God als zijn schat heeft, heeft alle dingen in één. Veel gewone schatten kunnen hem worden ontzegd. Of als hij ze mag hebben, zal het genot ervan zo gematigd zijn dat ze nooit nodig zullen zijn voor zijn geluk. Of als hij ze één voor één moet zien verdwijnen, zal hij nauwelijks een gevoel van verlies voelen, omdat hij de bron van alle dingen heeft die hij in één heeft. Alle voldoening, alle plezier, alle vreugde. Wat hij ook mag verliezen, hij heeft feitelijk niets verloren. Want hij heeft nu alles, allemaal in één. Hij heeft het puur, legitiem en voor altijd. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Als je hem hebt, heb je alles. Dan kan je alles ontnomen worden. Je gezondheid. Je geliefde. Je bezit. Je vrijheid. Als je hem hebt, die nooit ontnomen kan worden, heb je alles voor altijd. Dat is wat Asaf mocht inzien. Wie heb ik behalve u in de hemel? En naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart. Hij laat jou niet in de steek. Als je dreigt onder te gaan, zullen je voeten op tijd rotsbodem voelen. Want God is de rots van jouw hart en eeuwig jouw deel. Hij is jouw bezit. Je mag hem hebben. Ik ben van hem, maar hij is ook van mij. En vers 28 sluit hij de psalm af. Wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Twijfel jij vanmiddag aan Gods behandeling van jou? Twijfel jij aan het feit dat Hij altijd goed is? In elke omstandigheid. Leef jij ver weg van God, emotioneel gesproken? Kan je hem moeilijk onder ogen zien? Kan je moeilijk tot hem naderen, omdat jij moeite hebt met iets wat God in jouw leven gedaan heeft? En jou doet twijfelen aan zijn goedheid? Dan wil ik jou vandaag uitnodigen om net zoals Asaf gekalibreerd te worden. Om in de houding van jouw hart opnieuw met de wijzers van jouw leven exact op hem gericht te zijn. En zijn waarheid. Dat hij ongelooflijk en alleen maar van jou houdt. en zo goed is. En dat kunnen we nu niet allemaal zien. En soms moeten we kijken met de ogen van geloof en moeten we tegen alles wat in ons gevoel en in ons fysiek gezicht ons in de ogen staart, moeten we er tegenin hardop uitspreken: ja, God is goed. Altijd. Altijd is God goed. Vader.